Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger vandaag is dominee Heringa uit Dronten. Organist is Johan van Eerde en lector is Bert Appelo. Er is kinderkerk vanmorgen voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de kas van de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Heidi Kramer de Jong, Woldhof 7 in Emmeloord. Wie van u zou de bloemen naar haar willen brengen? Ja, dankjewel. Na de zegen, aan het einde van de dienst, zingen we staande twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna is er weer gezamenlijk koffie drinken. Voor iedereen die dat wil, staat er na de dienst koffie, thee of limonade klaar. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 33, vers 1 en 8. Kom nu met zang en roer de snaren. Aansluitend zingen we het Klein Gloria. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Thank you. Zullen we even de tijd nemen om stil te worden voor de Heer, onze God, aan het begin van deze dienst. En ook op deze zondagmorgen, deze bijzondere zondag, mogen we weten, onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus, de opgestane Heer, in innige verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Kerkelijk gezien is het nog steeds Pasen en we gaan vandaag ook mooie paasliederen met elkaar zingen. Eerst zingen we een lied, bekende melodie, wat vaak gezongen wordt bij The Last Night of the Proms, als je wel eens kijkt, of bij het Britse Koningshuis. Dat is een heel patriotische lied, nationalistisch lied, maar deze tekst, ik beloof u, dat is totaal anders. Aanbidding voor de Heer onze God, ook een prachtig paaslied. Als wij het lam aanbidden dat de overwinning heeft behaald. Mooie melodie. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Ook al zinkt je soms de moed in de schoenen, dan kun je nog wel zingen vanuit je tenen. Zullen we dat doen?
Thank you.
Nou, ook al ben je met het verkeerde been uit bed gestapt, ik hoop het niet, maar na zo'n lied, dan voel je je toch een stuk anders, of niet dan? Vandaag is het een bijzondere zondag. Het is de tweede zondag na Pasen, maar het is ook zondag 4 mei. Nou, we weten allemaal wat dat betekent. Een zondag met een bijzondere lading. Vanavond dodenherdenking. En wij zullen daar, zeker bij de gebeden, nadrukkelijk ook bij stilstaan. Maar eerst willen we met elkaar gaan bidden. Gebed van ontferming zullen we bidden. O vlam van Pasen, steek ons aan. De Heer is waarlijk opgestaan. En het is een geweldig voorrecht om vanmorgen hier in Tollebeek in alle vrede de Bijbel te kunnen openen. Want in veel landen is dat niet mogelijk. Wij danken u daarvoor. En we beseffen ook vandaag immers nauwelijks wat het is om echt in vrede te leven, want het is al 80 jaar geen oorlog. En misschien weinigen in ons midden weten nog echt wat oorlog is. Maar niet ver van hier is het donker. En sterven velen, en vooral ook vrouwen en kinderen, door volstrekt bruut en zinloos geweld. En op ons netvlies staan beelden van verwoeste huizen, maar meer nog van verwoeste levens en gebroken hart. Heer, ontferm u. En daarom zijn we zo dankbaar dat we vandaag in het licht van Pasen hier in alle vrede bij elkaar kunnen komen om te vieren. En we leven in vrijheid, maar er zijn ook dingen die ons onvrij maken, dingen die ons belasten. En alles waar we last van hebben, wat ons tegenhoudt om u te dienen, waar we oprecht spijt van hebben en berouw, als we in gedachten en woorden en daden u en anderen tekort hebben gedaan, vergeef ons en ontferm u over ons. En datgene wat op ons hart ligt, wat in ons hoofd ronddwarrelt, waar wij uw vergeving voor nodig hebben, in stilte leggen we dat eerbiedig voor u neer. En zo, goede God, mogen wij, niemand uitgezonderd, hier in de kerken, zij die met de livestream met ons verbonden zijn, mogen we uw genadige aanwezigheid ervaren. Ook in onze gebrokenheid, in ons verdriet. En mogen wij in vrijheid ademhalen, de frisse lucht van uw vergeving inhaleren. Mogen wij weten dat wij altijd, als we met open handen en met open hart tot u komen, altijd kunnen wonen onder het stevige dak, onder de stevige woning van uw vergeving. Groot en klein, jong en oud, u laat ons niet vallen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen nog een mooi paaslied, lied 619, versen 1, 5, 4, 5 en 6. Ik zei u al, we leven nog steeds kerkelijk gezien in het licht van Pasen. En ook in de evangelielezing staan we daar nadrukkelijk bij stil. Het laatste hoofdstuk uit het prachtige evangelie van Johannes. Als Jezus zijn leerlingen ontmoet aan het meer van Tiberias, de zee van Tiberias, het meer van Galilea. En voor het zover is, wil ik u uitnodigen om met elkaar een paasproclamatie uit te spreken. En dat doen we zo mogelijk staande. Ik spreek enkele woorden en ons antwoord is steeds: de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Zo moeilijk is dat niet. Zullen we dat met elkaar gaan doen? Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Maar de engel zei tegen hen: wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
De Heer is opgestaan. Halleluja.
Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En bent u nog een gevangene van uw zonden? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Amen. Gaat u zitten. We zingen lied 641, de versen 1 en 2. Wij bidden bij de opening van Gods heilig woord. En daarna mogen de kinderen even naar voren komen. Dan zullen we even iets met elkaar delen. We gaan bidden. Goede God, dank u voor deze zondag. Dank u voor elkaar. Dank u voor muziek. Dank u voor het leven. Dank u dat wij hier in alle vrede het evangelie mogen lezen. Het opstandingsevangelie niet te vatten, niet uit te leggen, maar wel dankbaar om te aanvaarden en om van harte uit te leven. En daarom bidden we ook vanmorgen in het licht van Pasen om de komst van uw Heilige Geest, om licht in ons midden, voor ons hier in de kerk, voor de mensen thuis, maar nadrukkelijk ook voor de kinderen in hun eigen dienst. Kom zo met uw geest en met uw licht en met uw waarheid in ons midden. O Christus, licht van de wereld, schijn in onze harten. Amen. De kinderen mogen komen naar voren, kom maar. Ja, ga maar even lekker op de bank zitten daarvoor. Kijk eens. Wat mooi dat jullie er zijn. Het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is vandaag 4 mei. Waarom is het zo'n bijzondere dag? Wie weet dat?
Bevrijdingsdag.
Het is bevrijdingsdag. Ja, en ook niet helemaal, want de echte bevrijdingsdag, dat vieren we 5 mei. Maar het heeft wel met bevrijding, dat had je heel goed, bevrijding te maken. Waar denken wij vandaag aan 4 mei? Vanavond zijn we een ogenblikje stil, maar dan liggen jullie natuurlijk allemaal te slapen. Wat denken wij aan op 4 mei? Aan? Weten jullie dat? Waarom zijn we stil vanavond? Wat denken we aan? Wie weet dat? Heb je er op school over gehad? De meester of de juf? Zullen we opa en oma's, over opa en oma's, eens even vragen die hier zitten? Ja. 4 mei is natuurlijk, wij gedenken, de mensen die in de oorlog, hoe lang is dat geleden? 80 jaar. 80 jaar geleden zijn overleden. Doordat hier Duitse bezetting waren. Mensen in het verzet, Joodse mensen, ook mensen die ons hebben bevrijd, daar zijn we dankbaar, staan we daarbij stil. En morgen, dat had je heel goed, is het bevrijdingsdag en dan vieren wij onze bevrijding. En wie hebben ons daarbij, wie hebben ons bevrijd, wie waren dat? De Duitsers die hebben wij weggedaan, ja. De Canada's heb je heel goed, de Canadezen, heel knap van jou. De Canadezen en de Engelsen en de Polen en de Amerikanen. En dat waren hele jonge mensen, soms 20 of 22, en die hebben hun leven al voor ons gegeven. Zodat wij in vrijheid kunnen leven. Nu, laatste vraag. Ik ken nog iemand, dat is voor ons heel belangrijk, die ook zijn leven heeft gegeven, zodat wij in alle vrijheid kunnen leven. En wie zou dat wel niet zijn? Wie heeft een idee? Dat is Jezus. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, zodat wij in vrijheid, we altijd naar hem toe kunnen gaan, dat we altijd, als we dat oprecht menen, worden vergeven. En dat hij bij ons is, ook in moeilijke momenten van het leven. Hij geeft ons echte vrijheid. Is dat niet prachtig? 4 en 5 mei. Gaan we met elkaar vieren en we denken vandaag in het bijzonder dat Jezus ons heeft bevrijd. We gaan een lied zingen, maar gaat eerst Ruben de kaars aansteken? Hoe gaan we dat doen? Eerst een lied en daarna steekt... Wie is Ruben? Ruben, jij gaat de kaars aansteken straks. Eerst het lied. Ja, kom maar. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt in huis.
De eerste zon is stralend, ze vindt
me je huid. De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel vlaagt. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
Heel goed.
Weet je wel dat Jezus leeft? Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in een kap gedaan. Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan.
Je hebt het wel eens vaker gedaan? Ja. Ja. Heel goed. Goed gedaan. Dank je wel. Nou, ik heb mijn bril niet op. Jij moet het maar even dicht doen. Ja. Goed, nou, wij wensen elkaar een goede tijd. En we zien jullie straks weer terug. De lezing is vandaag één lezing, Johannes 21, de versen 1 tot en met 19. En, met welluidende stem voorgelezen door Bert Apperlo. En daarna zingen wij met elkaar lied 649, de versen 1, 2, 6 en 7.
Zo'n aankondiging is meteen een uitdaging. Verschijning aan het meer van Tiberias. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Zalig die het woord van God horen en het bewaren.
Wij danken God. Na de verkondiging zingen we lied 908, 1, 2 en 6. Helemaal in de lijn van de lezing. Eigenlijk een mooi liefdeslied zou je kunnen zeggen. een klein mannetje, ik kan nauwelijks overheen kijken. Kan die lager of, nou, ja, ietsje lager is misschien wel fijn. Hartelijk dank. Zo goed, ja, dank u wel. Geliefde mensen van God, jong en oud, mensen thuis, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ben je wel eens flink op je ziel getrapt? Nee, laat ik het zo zeggen. Iedereen is in zijn leven of haar leven wel eens diep gekwetst of op je ziel getrapt. En dat kan heel lang duren. Als je op je ziel bent getrapt, geliefde, die ontrouw aan je geweest is. Misschien al jaren is vreemd gegaan. Je had al een vermoeden, maar nu komt de aap uit de mouw. Vreselijk. Een zakenpartner, een compagnon. Je hebt samen een mooi bedrijf opgebouwd. En je komt erachter, na een paar jaren, dat hij je gewoon belazert. En dat hij geld achterover heeft gedrukt. Mensen in de kerkenraad, waar je jarenlang prachtig mee hebt samengewerkt. Die trekken jouw integriteit in twijfel. Een goede collega, dacht je op je werk, vertelt kwalijke dingen over je en je kunt je niet verweren. Dan voel je je toch diep op je ziel getrapt, gekwetst. Dat kennen we toch allemaal op een of andere manier. Een goede Engelse kennis van mij vertelde dat er ooit in de pub waar hij was, een van zijn beste vrienden over hem hoorde praten. Die vriend wist niet dat hij daar ook was. Op een heel neerbuigende manier in de trant van, ach, het is Philip, maar geloof hem maar niet. Hij zei, ik was echt op mijn ziel getrapt. Kun je iets bij voorstellen? Ik ken ook iemand die regelmatig behoorlijk op zijn ziel is getrapt. Die dat meermalen heeft meegemaakt. En wellicht kent u hem ook. En dat is Jezus. Zijn broers en zijn moeder komen hem op een goede dag halen. Omdat ze denken dat hij totaal van het padje is geraakt. Zijn mededorpsgenoten in Nazareth vinden dat hij kapsones heeft, dat de zoon van Jozef, en willen hem van de rotsen gooien. De schriftgeleerden maken hem min of meer uit als een zoon van de duivel. Een van zijn leerlingen verraadt hem voor 30 zilverlingen. En zijn soulmate, zijn boezemvriend, Petrus, die kort tevoren nog met hand op het hart had gezegd dat hij zelfs met hem wilde sterven, die verraadt hem. Die verraadt hem. En hoe ga je nu om met mensen die je diep, diep hebben gekwetst? Hoe ga je daarmee om? En hoe gaat Jezus daarmee om? Nou, dat hebben we gelezen in dit gedeelte, Johannes 21. We lezen dat na Pasen de leerlingen regelmatig een ontmoeting hebben met de opgestane Heer. En dat zijn soms verwarrende, schokkende ontmoetingen. Want wat is er met deze man gebeurd? Jezus is nadrukkelijk wel dezelfde Jezus, hoewel, soms is er ook twijfel, maar hij is niet meer hetzelfde. En daar bedoel ik mee, er is iets met zijn lichaam gebeurd. Hij is een man van vlees en bloed, hij eet brood en vis, maar hij komt ook door muren heen, hij verdwijnt zomaar plotseling. Hij leeft ook tegelijk in een andere dimensie, in de nieuwe wereld van God. Hij is wel dezelfde, maar niet hetzelfde. Hij komt uit een land van louter licht, waar heiligen heersers zijn, zegt een mooi lied. En de voorlaatste paus, Benedictus, die zei eens, de getransformeerde Heer is eigenlijk een beetje technisch een radicale mutatie van ons mens zijn. Een radicale mutatie van ons mens zijn, waar wij leven in een nieuwe wereld van God. En die belofte, lieve mensen, die geldt ook voor ons allemaal als wij Jezus willen volgen. En we hoorden dat Jezus staat aan de oever van het meer. En wat ik zo mooi vind, dat Jezus voor deze vrienden van hem, de leerlingen, een barbecue aanricht. Dat is toch mooi? Ik weet niet hoe dat hier in Tollebeek gaat, maar ja, een buurtfeest met een biertje erbij. Ja, het kan ook 0.0 zijn natuurlijk. En een lekker stukje vlees, een barbecue, gezellig wat bij elkaar. Dat verbindt toch met elkaar. En het laat ook zien dat het opstandingsleven, dat God wil, dat ook een echt leven is. Wij zijn niet geesten, wij worden niet getransformeerd tot geest. Ons lichaam doet ertoe. Ons lichaam wordt nogmaals getransformeerd. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze eten brood en vis. En na de barbecue aan het meer, geen koffie. Want het wordt even heel stil. En de leerlingen begrijpen het misschien wel, maar er is één die dat heel goed begrijpt. Petrus. Petrus voelt het op zijn klompen aan. En dan volgt een indringend gesprek met Petrus, de rots, de pijler waar Jezus zijn gemeente op wilde bouwen. Waar Jezus zijn kaarten op had gezet. Die rots is drijfzand gebleken. Deze jongen met lef en charisma, een geboren leider, is finaal door het ijs gezakt. De bruggenbouwer naar het koninkrijk, deze Petrus, die is ingestort. Hij heeft het niet waar kunnen maken. Hij zou dit en hij zou dat, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan laat hij de boel zitten. Hij verknalt de boel en laat Jezus als een baksteen vallen. Petrus heeft de zaak verknald. Een boezemvriend blijkt eigenlijk een verrader te zijn. Maar de boel verknallen door het ijs zakken, dat kennen u en jij en ik, dat weten we toch. Dat kennen we toch ook wel. Een belofte gebroken, bewust of tegen beter weten in, op het fout spoor zijn terechtgekomen, een leugen, om bestwil gezwicht zijn voor GSM, geld, seks en macht. Je geliefde ontrouw, jezelf ontrouw. Ik zeg het maar zoals ik het zeg. We kennen dat toch wel? Ik wel. En Petrus, de man waar Jezus zijn kaart op heeft gezet, zakt finaal door het ijs. Zo iemand geef je toch geen tweede kans. En over het algemeen hebben wij dan wel snel ons oordeel klaar over anderen. Mensen die ons laten stikken, afgelopen. Verraders werden in de oorlog tegen de muur gezet. Zogenaamde moffenmeiden werden kaal geschoren en met pek en veren overladen. En op het wereldtoneel is het niet anders. Veel machthebbers worden gedreven door bittere haat en rancune en wrok jegens hun tegenstanders. De huidige tsaar van Rusland in zijn heilige oorlog tegen Oekraïne, maar eigenlijk tegen het decadente Westen, zo ziet hij dat. In Amerika regeert een narcist, iemand die tegen alles en iedereen wil tekeer gaat, die niet naar zijn pijpen wil dansen en morrelt aan de rechtsstaat. Maar nu kan ik maar even niet op die naam komen, maar misschien wil ik dat even ook niet. Een tweede kans krijgen, ja, dichter bij huis kennen we dat ook. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld kan ik bikkelhard zijn, heel hard zijn. Misschien heb je daar wel ervaring mee. Tweede kans, wegwezen. Voordat ik tegen mijn 40ste predikant werd, woonde en werkte ik 9 jaar in Engeland. Onder meer een paar jaar bij een transportbedrijf als chauffeur en lader en losser. En ja, dit soort banen in Engeland en 18 maand militaire dienst, die kon me geen betere vooropleiding wensen voor het predikantschap, maar dat even terzijde. En ik weet nog goed, op een goede dag waren wij een trailer aan het uitladen. Ik geloof dat hij uit Hongarije kwam, volgepropt met losse doosjes. En die doosjes moesten allemaal op pallets worden gezet en met een vorkheftruck afgevoerd worden. Je kent het wel. En met mij werkte een lange slungel, zijn allereerste werkdag. Een lange slungel, hij werkte wat traag, maar hij werkte gestadig door. Kijk, ik ben een klein mannetje, ik kan snel op en neer, maar het duurde voor hem wat langer. Loop daar toevallig mijn baas David, de transportbaas, een straatvechter in een net pak langs de trailer en zegt: dat gaat veel te langzaam. Die gast is meer dood dan levend. Ja, zo ging het dan. En toen zei hij, vergeet het nooit, kick him out, schop hem eruit. Kick him out, ik ben de baas niet. Ik ben de baas niet. Maar ik zal je vertellen, diezelfde avond werd die jongen op zijn allereerste dag keihard op straat gezet. Hij hoefde niet meer terug te komen. Move, geen tweede kans, je hebt gefaald, wegwezen. En hoe gaat koning Jezus nu om met een kroonprins die het totaal niet kan waarmaken? Wordt Petrus na de barbecue nu zelf gegrild door Jezus? Kick him out! Nou, nee. En lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, in het Koninkrijk van God gaat het er anders aan toe dan in onze wereld. Jezus is geen heerser die komt, wat de Amerikanen zeggen, met shock en awe. Met shock en met ontzag. Geen spierballentaal, geen bluffpoker. Geen decreet waarmee je de mensen van de ene dag op de andere ontslaat. Mensen die je niet bevallen. Eruit knikken die je niet, mensen die je, mensen zwart maken die je en je vernederen. En Jezus zegt tegen zijn leerling eens, wie de grootste onder jullie wil zijn, die moet de minste de kleinste zijn. En dat heeft Jezus, in zijn leven heeft hij dat waargemaakt. Toen hij omhoog klom van Jericho naar Jeruzalem, 25 kilometer. Ja, letterlijk omhoog, want Jeruzalem ligt 800 meter hoger. En toen nog hoger in de Olijfberg. En toen nog hoger op die heuvel buiten Jeruzalem, Golgotha. En toen nog hoger, toen hij verhoogd werd aan het kruis. En tegelijk is hij daarin dieper gegaan dan ooit een mens heeft kunnen gaan. En heeft hij het allerdiepste woord gesproken, het is verbracht. En is hij een bruggenbouwer geworden naar het nieuwe verbond. Wordt Petrus nu ten overstaan van de troepen gedegradeerd? Kan hij een geweldige douw, zoals dat heet de militair, een geweldige douw verwachten? Zegt Jezus tegen Petrus, jongen, wat ben ik ontzettend in jou teleurgesteld. Je hebt me diep geschokt, je hebt me diep snap je werkelijk niet wat voor verdriet je hebt me aangedaan? De kroonprins, ik heb al mijn hoop in jou gesteld. De droom is in duigen, waarom heb je me verraden? Ik heb je nog zo gewaarschuwd, doe het niet. Maar jij zou dit en jij zou dat, kijk eens naar je broeders hier aan de tafel. Johannes stond tenminste nog met zijn moeder, mijn moeder, aan de voet van het kruis, maar waar was jij? Zeg eens op, waar blijven jullie met je stoere praatjes? En ik kan nog wel even doorgaan. Nou, niets van dit alles. Helemaal niets. Geen enkel verwijt. Jezus noemt die verloochening niet eens. Hij noemt niet eens, geen vraag naar de schuld van Petrus, niet naar zijn motieven. Hij vraagt geen openbare schuldbelijdenis. Hij vraagt geen openbare geloofsbelijdenis. En wat dan wel? Nou, en dat is opmerkelijk. Jezus noemt Petrus bij zijn oude naam. Niet Petrus, de rots, Kefas, maar Simon. Simon. Hij spreekt hem niet aan met Petrus, maar met Simon, zoon van Jonas. Hij bevraagt hem niet als kroonprins, als doodgeverfde leider van zijn gemeente, niet als een functionaris, maar gewoon die man, die jonge man, Simon, toen hij geroepen werd op dezelfde plek bij de zee van Tiberias, de meer van Galilea. Dus Jezus schrijft terug naar Simons allereerste roeping. Daar bij die vissersboot, op dezelfde plek, vraagt hij Petrus naar zijn liefde, zijn eerste liefde. Dat geldt soms ook in relaties als het wat stroef gaat. Heb ik geleerd op de huwelijksconferenties waar ik met mijn vrouw regelmatig naartoe ging en die we zelf ook gaven. Ga eens even terug naar het moment waar je zegt, waarom werd ik zo verliefd op hem of haar? Je eerste liefde. Jezus roept Petrus bij zijn allereerste naam. En dat is belangrijk. Jesaja zegt, als profeet van God, ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij. Petrus is de allereerste in de Bijbel, in de evangeliën, die Jezus belijdt als Messias, de Zoon van de Allerhoogste God. En op die belijdenis is de kerk van Jezus Christus gebouwd. En Jezus laat Petrus never en nooit, wat er ook gebeurd is, niet vallen. En spits nu je oren, want dit is belangrijk. Als God jou roept bij je naam en je geeft daar gehoor aan, dan zal hij jou never en nooit laten vallen. Ook al verknal je regelmatig de boel. Want daar is altijd een tweede, een derde, een vierde en een vijfde kans. Jezus vraagt door tot op de kern van het geloof. Hij vraagt geen openbare geloofsbelijdenis, geen openbare schuldbelijdenis. Hij vraagt van Petrus alleen een openbare liefdesverklaring. Een liefdesbelijdenis. Hij vraagt niet door tot op het bot, hij vraagt door tot op het hart. Geen uiterlijke dwang, maar innerlijke overtuiging wil Jezus. Pasen in dat rijk betekent, zelfs een gedeserteerde soldaat wordt bevorderd tot generaal. Een loser wordt gelauwerd. Het is ongelooflijk. Hou je van me. Hou je van me. Het hart van de zaak is een zaak van het hart. En Jezus bouwt zijn kerk met losers, vergeven, soms gewonde losers die hem lief hebben. Met dat soort lui, met u, met mij, met jou, kan hij geweldige dingen doen. En soms denk ik wel eens dat God een aannemer is die gespecialiseerd is in het bouwen met puin. Daar kan God geweldige dingen mee doen. Daar kan hij iets groots mee tot stand brengen met mensen die allang de boel hebben verknald. Die zijn allang zijn afgeschreven door de wereld. Kick him out. Move him. De God van de tweede en de derde en de vierde en de vijfde kans kan boven verwachting iets goeds doen in je leven. Geloof je dat? En dat is het geheim van het kruis. Want als je eerlijk in de spiegel kijkt, dan weet je, ik kom tekort. Op mijn eigen kracht lukt het me niet. Als ik eerlijk ben, dan zeg je, ik ben slechter dan ik ooit had gedacht. En toch, en dat is de verrassing van het evangelie, is het goede nieuws. Ik ben slechter dan ik ooit had gedacht en toch meer bemind dan ik ooit had durven te dromen. En Petrus krijgt een tweede kans. En nu zijn er mensen, misschien niet hier, maar misschien ook wel, die zeggen, nou, wel een beetje slappe hap hoor, echt waar. Wat een softe boel. Een medaille zonder enige prestatie, dat kan toch niet? Zo steekt de wereld toch niet in elkaar? Nee, zo steekt de wereld inderdaad niet in elkaar. Maar dat is hier niet het geval. God, Jezus, is geen stempelmachine van genade. In de zin van, joh, het doet er allemaal niet toe wat je doet. Rot zo maar wat aan. Gods genade en Gods liefde is zo geweldig. Je wordt altijd weer vergeven. Nee, die genade en die handreiking van God is juist een krachtige en noodzakelijke impuls om je opnieuw aan hem toe te wijden. En geen potje van te maken. Een krachtige impuls, een nieuwe impuls om je opnieuw aan hem toe te wijden. En na die huwelijksconferenties, dan zeiden we vaak of hoorden we vaak, lieve mensen, we wensen jullie heel veel liefde toe, maar je moet er ook zelf aan werken. Laat nooit de boel de boel. Petrus wordt in ere hersteld na zijn liefdesverklaring. Hoed mijn schapen. En Petrus kan geen herder worden als hij niet eerst ervaren heeft wat het is om een verloren schaap te zijn die door de herder wordt gezocht. En dat heeft die Petrus later goed begrepen. Hij schrijft er ook over in 1 Petrus 2, de versen 24 en 25. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, zodat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens, en nu spreekt Peter over zichzelf, eens dwaalde u als schapen en nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Petrus heeft het begrepen. Het kwartje is gevallen. Katholieken zien Petrus als de eerste paus, de pontifex, de bruggenbouwer. En een van die opvolgers, paus Franciscus, is onlangs overleden. Ik lees zijn biografie Hoop, een prachtig boek. En daar schrijft hij regelmatig dat, zegt hij tegen mensen van deze wereld en ook de heersers, bouw geen muren, maar bruggen. En dat citaat werd bij de uitvaart van de paus, vorige week werd dat ook genoemd in die preek. En dat heeft Petrus in navolging van Christus gedaan. Hij stond in de frontlinie als bruggenbouwer en heeft dat met de doop moeten bekopen. Volgens de overlevering is hij net als Jezus gekruisigd in Rome, maar dan ondersteboven omdat hij niet boven zijn baas wilde staan. Of dat zo is, ik weet het niet. Wat ik wel weet, bruggenbouwers staan vaak in de frontlinie. Afgelopen week was ik toevallig even bij de IJssel, bij Gorssel, dat is een pontje daarover. 80 jaar geleden is daar heftig gevochten, want die Canadezen, die moesten natuurlijk een bruggenhoofd slaan over de IJssel, om die troepen over de IJssel te krijgen. En daar heb je de genie voor nodig, de jongens die de pontons, de bruggen bouwen, jonge gasten. Meisje zei het al, Canadezen. Stonden in de frontlinie, die bruggenbouwers stonden in de frontlinie en daar stonden grote witte kruisen, ik denk voor een herdenking opgesteld, zo'n 30 kruisen. 30 jonge kerels van in de 20, misschien 30. Bruggenbouwers in de frontlinie en daarom staan we vandaag ook 2 minuten in eerbied en dankbaarheid stil. Wat ik wel weet, heel veel dingen weet ik niet, maar dat je het soms voor de kiezer krijgt als je bruggen wilt bouwen in het koninkrijk van God. Als je je nek uit wilt steken voor hem. Als je niet door anderen wordt gewaardeerd. Integendeel, dat niet in dank wordt afgenomen. En het kan zijn dat mensen op je ziel trappen. Maar een leerling staat niet boven zijn Heer. Het enige wat Jezus zegt tegen Petrus, tegen u en jou en mij, volg mij. Amen.
Thank you.
Het is vandaag 4 mei. Vanavond zijn we 2 minuten stil om hen te gedenken die in de oorlog misschien op vredesmissies zijn overleden. We denken aan de vele Joden die vanuit de Hollandse Schouwburg per trein naar de Westerbork en naar de vernietigingskampen zijn vervoerd. 102.000 Nederlandse Joden. We denken aan de vele Roma en Sinti, homoseksuelen, mensen met een beperking die door de nazi's, de Übermensch, niet als normale mensen werden gezien. En we zijn dankbaar voor de bevrijders, ik zei het al, de Canadezen, de Britten, de Polen, de Fransen, er waren ook Marokkanen bij die ons hebben bevrijd. En wellicht hebt u uw eigen gedachten of iemand in gedachten voor deze viering op 4 mei. Ik wel. En ik zal even een plaatje laten zien. En dit is mijn... Dit is Johan Ike. Hij was een broer van mijn moeder. En op februari 1944... was Johan toen 27 jaar. Hij was getrouwd met Ina, had 1 zoontje en zijn vrouw was in verwachting van de tweede. Hij was een eigenzinnige en creatieve vent, organist van de Griffemeerde Kerk in Haren, waar hij zelfs tijdens zijn huwelijk was hij plotseling verdwenen, maar had zin om even orgel te spelen, zo'n mannetje was dat dus. Door de Duitsers opgepakt, op transport gezet, ontsnapt, weer gevangen genomen en uiteindelijk is hij in het kamp Mauthausen, nu in Oostenrijk, en bij een granietheuvel met 186 treden naar beneden, waar de SS'ers, leden van het Engelandspiel, Nederlandse verzetsmensen in die groeven gooiden, waar velen een gruwelijke dood hebben gestorven. Een voorportaal van de hel. Ik ben daar geweest in kamp Mauthausen. En Johan schrijft aan zijn allerlaatste brief, die wonderwel nog bij zijn vrouw Ina is terechtgekomen. Deze foto met de... Hij was een gelovige mens. Psalm 73, zijn laatste brief. Daarin schrijft hij aan zijn geliefden: maar wien heb ik nevens u omhoog? Dit is de oude vertaling. Wat moet mijn hart en zal mijn oog op aarde jegens u nog lusten? En deze foto van Johan Ike, overleden een paar weken voor de bevrijding in dat vreselijke kamp Mauthausen. Maar u zult ongetwijfeld ook gedachten hebben bij mensen uit uw familie, uit uw kring, voorouders, grootouders, overgrootouders. Dankbaar voor hen die voor ons gestorven zijn in het verzet of bij de bevrijding. We zullen daar in onze gebeden bij stilstaan. Eerst een gebedsintentie. Ik wil ook bidden voor de heer Dijkgraaf, die sinds dinsdag verblijft in de Talmahof, afdeling Klaverblad, kamer 20. En de artsen verwachten dat zijn leven op het einde loopt en proberen hem zo comfortabel mogelijk te houden. En wij bidden ook voor zijn vrouw, mevrouw Dijkgraaf, en hun geliefden. Enkele gebedsintenties die sluiten we af, waar ik zeg, en zo zingen en bidden we met elkaar. En dan zingen we dat, beantwoorden we dat zingend met: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Zullen wij met elkaar gaan danken en bidden. Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor alle goeds dat we vanmorgen in uw woord mochten horen. Dat de levende bij ons is. We danken u voor een volkomen nieuw begin in de gebrokenheid van deze wereld. En we danken u dat u nooit loslaat het werk van uw handen. Maranatha. En wij ontsteken het licht van Pasen voor de wereld die u lief hebt. Wij bidden voor de verschrikkelijke situatie in Gaza met veel onschuldige burgerdoden, waaronder veel vrouwen en kinderen. En wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, omdat in haar vrede de vrede van het hele Midden-Oosten, Joden, Palestijnen, besloten ligt. En we bidden dat er tussen Rusland en de Oekraïne een waanzinnige oorlog met duizenden slachtoffers aan beide kanten. We bidden voor een rechtvaardige en een eerlijke vrede. En we bidden en belijden dat niet de mensen met de grootste mond, de grootste ego's en de dikste portemonnees de wereld regeren. Maar dat u degene bent die de wereld vast in uw handen hebt. En wij bidden voor onze zusters en broeders die niet zoals wij in alle openheid het feest van Pasen kunnen vieren. En zegen de inspanningen die waar dan ook de nood lenigen en hoop en perspectief bieden. En laat uw rijk komen. En zo zingen we en bidden we met elkaar. Goede en eeuwige God, wij ontsteken het licht van Pasen voor mensen die niet durven te geloven in een nieuw begin. Mensen die moedeloos zijn en wanhopen of het ooit nog goed gaat komen. Mensen die verdriet hebben over zoveel gemiste kansen. Mensen die eruit zijn geknikkerd, zomaar. Mensen die veel verdriet hebben om iemand die je niet kunt missen. Jongeren die worstelen met hun identiteit. Kinderen die het moeilijk hebben op school, daklozen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, verslaafden en gedetineerden. Dat het verhaal van de levende hen mag bemoedigen en dat er ook voor hen een nieuw begin mag zijn. En zo zingen we en zo bidden we met elkaar. In dankbaarheid ontsteken wij ook het licht van Pasen voor allen in ons midden die iets hebben te vieren. Een verjaardag, een jubileum, wat hen vervult met dankbaarheid en verwondering, een herstelde relatie, een nieuwe liefde, vriendschap, perspectief in je werk. Zegen hen als ze hun vreugde delen met familie en vrienden. Maar zegen ook hen die ziek zijn. En we denken in het bijzonder aan broeder Dijkgraaf in Talmahof. Heer, dat u hem ook, zoals we horen en begrijpen, in zijn laatste levensdagen uw vrede en uw rust wilt geven. Wees helend en zegenend in zijn midden, in hun midden, ook bij zijn geliefden. Zegen hen die ziek zijn, die zich voorbereiden op slecht nieuws, of die moeten leven met een gemis dat altijd blijft schrijnen. En zo zingen we en bidden we met elkaar. De 4e mei gedenken wij met eerbied en met dankbaarheid hen die hun leven hebben gegeven, die weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen, die in het verzet zijn omgekomen voor onze vrijheid. De waanzin van de oorlog die vaak tot op heden nog diepe wonden slaat en die nog naeilen in latere generaties. En wij zijn dankbaar en wij verwonderen ons en wij staan stil. In een moment van stilte willen wij datgene tegen God zeggen wat ons op dit moment bezighoudt. En zo, Heere God, U die ons kent beter dan wij het zelf ooit kennen, die ons levensverhaal leest, letter voor letter en woord voor woord en zin voor zin. Hoor en verhoor ons en raak ons weer aan met Uw levensadem en lentetijding. En doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus vrijheid staan. God, laat ons niet vergaan. En Dietrich Bonhoeffer, gestorven vlak voor de oorlog, verzetstrijder in Duitsland. En hij bidt, in goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons, des avonds en des morgens, is zeker met ons, elke nieuwe dag. In dankbaarheid besluiten we onze gebeden met het bidden van het gebed dat Jezus ons leert. Onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan hebt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Er is nog fysieke collecte hier. Ja. En na de collecte, en verder zijn er nog mededelingen, iets nog genoemd. Koffie staat klaar, heb ik begrepen. Dat is ook altijd fijn om te horen, na afloop van de dienst. En daarna zingen we ons slotlied, lied 642, 1, 2 en 8. Ik wens u allemaal een hele goede zondag toe en een waardige gedenking vanavond en een feestelijke dag morgen. Organist, dank u voor uw mooie spel. Iedereen die een rol heeft verdiend, dank u daarvoor. Open je hart om te ontvangen de zegen van onze God. En naar de zegen zingen we ook nog twee coupletten. U hoorde van het volkslied. Open je hart en misschien je handen om te ontvangen de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De overweldigende liefde van God onze hemelse Vader. En de nabijheid en de bemoediging en de kracht en de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allemaal.